Goedemiddag, broeders en zusters uit verschillende dorpen, gemeenten misschien. Van harte welkom in deze regio-dienst, deze eredienst. En deze dienst gaat voor dominee Tom Waalwijn. Hij komt uit de gemeente Leek. De afkondiging van vanmiddag is dat de collecte ook deze middag is bestemd voor Red een Kind. En dat we namens de kerk dat ook weer een gezegende eredienst toewensen vanmiddag.
Goedemiddag allemaal. Fijn dat we hier samen kunnen zijn. Niet voor onszelf, maar om God te mogen ontmoeten. Samen ook te luisteren naar zijn woord. En voor hem te zingen en tot hem te bidden. Laten we dat doen in afhankelijkheid van onze God. Laten we die nu eens belijden. Het zijn wel prachtige woorden die juist iets van onze afhankelijkheid van God ook laten zien. En zo zijn we dan ook bij elkaar en belijden we dat onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. En van die God mogen wij weten in afhankelijkheid dat er genade, vrede en barmhartigheid voor ons is. Van God de Vader en van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Laten we gaan zitten en bidden. Heer onze God, hier zijn wij. We zijn bij elkaar gekomen in dit gebouw. We kijken, luisteren mee via het internet, nu of op een later moment. Voor u, omdat we op de een of andere manier iets met u hebben. We vinden dit belangrijk, we zijn nieuwsgierig, we willen er meer van weten. We vinden dit goed om te doen. Welke reden we ook hebben, we zijn hier nu samen. Samen bij u, voor u en ook met u. Dank u wel dat we u zo mogen kennen. Dat we zingen met de woorden van Psalm 16 dat u belangrijk voor ons bent. En dat we meer van u willen weten. Heer, dat is ook wat we vanmiddag willen doen. Samen de Bijbel openen om meer over u te ontdekken. Dat u ons laten zien wie u bent. Wat we van u mogen weten en wat dat doet met ons en wat dat betekent voor ons en voor onze naasten. Wees u daartoe ook hier bij ons. Aanwezig. In ons hart. In ons midden. Door uw geest. Ja Heer, wees u zo zelf hier en open uw woord voor ons. Spreek tot ons. Help ons bij het luisteren. Met open oren en bovenal een open hart. Maakt u zo alles goed ter ere van uw heilige naam en tot opbouw van ons geloof. Dit bidden we u in de afhankelijkheid van Jezus Christus, onze Heer, uw Zoon. Amen. Het is zo dat ik deze week hiervoor mag gaan in de 4-in-1 regiodienst, maar volgende week opnieuw dan in Grijpskerk. Wat de mooie mogelijkheid geeft om een tweeluik te doen. En het tweeluik is Genesis 2 en 3. Twee diensten waarin die teksten centraal staan. In deze dienst lezen we heel Genesis 2 en 3 en denken we daarover na. En volgende week denken we opnieuw na over Genesis 2 en 3, maar dan op een heel andere, via een heel andere invalshoek. Waarom Genesis 2 en 3? Nou, wat mij betreft heb ik ter inleiding daarop. Ieder mens, jullie allemaal, ik, iedereen hier in deze wereld, heeft behoefte aan contact, nabijheid en relatie. Elk mens heeft, de een meer dan de ander, daar behoefte aan. Behoefte aan andere mensen. En mensen die misschien nu wel naast je zitten, met wie je gewoon kunt praten. Die jou vragen hoe het met je gaat, met wie je het leven kunt delen. En ik denk dat het eigenlijk een beetje een open deur is, hè, dat we dat zelf ook merken. Het is fijn om mensen om je heen te hebben, met wie je het leven kunt delen. Hè, met broers en zussen, misschien je ouders, misschien je kinderen. Maar ook vrienden, vriendinnen, mensen om ons heen. En eigenlijk zou dit allemaal gesneden koek moeten zijn. Helemaal met alle moderne communicatiemiddelen die er zijn. Afstanden zijn geen excuus meer om toch contact met elkaar te hebben. We kunnen de hele dag door WhatsAppen, via Facebook, op allerlei mogelijke manieren staan we in contact tot elkaar. En toch is de ervaring van velen, en misschien ook wel je eigen ervaring, dat het moeilijk is om relaties te hebben, ze te onderhouden en ook ervoor te zorgen dat het relaties zijn waar zowel jij als de ander echt iets aan heeft. Ik bedoel, kijk naar de relaties die je hebt. Hoe gaat het daar eigenlijk mee? Hoe staat het ervoor met je huwelijk? Hoe staat het ervoor met je vriendschappen? Is het wat je ervan verwacht had? Is het wat je nodig hebt? Ik denk dat we allemaal ervaren in ons leven dat het vaak schuurt en ook wringt. Dat we elkaar gewoon niet zo goed begrijpen. Dat we een beetje langs elkaar heen beginnen te leven. Ja, dat we soms zelfs ruzie krijgen en verwijderd raken van elkaar. Elk mens heeft contact nodig. Maar zo makkelijk ligt het dus allemaal nog niet. Wat mij betreft laat Genesis 2 en 3 zien dat die relatie, dat contact, dat nu precies is waar God mee begonnen is. Dus als wij na willen denken over hey, hoe verhouden wij ons eigenlijk tot elkaar? Hoe gaan wij eigenlijk met elkaar om en hoe gedragen we ons bij elkaar? Dat we dan eerst te raden moeten gaan bij God zelf. Omdat Hij laat zien wat nu echt goed is. En omdat Hij ons op die manier dan ook leert wat we over relaties mogen weten. Daarom dus Genesis 2 en 3. Lezen we het in het geheel en tussendoor zingen we het lied In het begin lag de aarde verloren. We lezen nu Genesis 2 vanaf vers 4, dan zingen we dat lied en dan lezen we Genesis 3. Ja, u zou het lezen met ons.
Genesis 2 vanaf vers 4. In de tijd dat God, de Heer, aarde en hemel maakte, groeide er op de aarde nog geen enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten. Want God, de Heer, had het nog niet laten regenen op de aarde en er waren geen mensen om het land te bewerken. Wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide. Toen maakte God, de Heer, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. God de Heer legde in het oosten in Eden een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad. Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze zich in vier grote stromen. Eén daarvan is de Pison. Die stroomt om heel Gawila heen, het land waar goud gevonden wordt. Het goud van het land is uitstekend en er is daar ook balsemhas en onyx. De tweede rivier heet Gihon. Die stroomt om heel Nubië heen. De derde rivier heet Tigris, die loopt ten oosten van Assyrië en de vierde tenslotte is de Eufraat. God de Heer bracht de mens dus in de tuin van Eden om die te bewerken en erover te waken. Hij hield hem het volgende voor. Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. God de Heer dacht, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Toen vormde hij uit aarde alle in het wild levende dieren en vogels en hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mensen zou geven. Zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. De mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en alle wilde dieren, maar hij vond geen helper die bij hem paste. Toen liet God, de Heer, de mens in een diepe slaap vallen en terwijl de mens sliep, nam hij een van zijn ribben weg. Hij vulde die plaats weer met vlees. Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de Heer, een vrouw en hij bracht haar bij de mens. Toen riep de mens uit, eindelijk een gelijk aan mij, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, een die heten zal vrouw, een uit een man gebouwd. Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt. Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar. Lezen we verder in Genesis 3 vanaf vers 1 tot en met 24. Van alle in het wild levende dieren die God de Heer gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw, is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten, of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan een man die bij haar was. En ook hij. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van. Toen de mens en zijn vrouw God de Heer in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen ze zich voor hem tussen de bomen. Maar God de Heer riep de mens, waar ben je? Hij antwoordde, ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben. Daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? De mens antwoordde: de vrouw die u hebt gemaakt om mij terzijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven. En toen heb ik ervan gegeten. Waarom heb je dat gedaan? Vroeg God de Heer aan de vrouw. En zij antwoordde: de slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten. God de Heer zei tegen de slang: vervloekt ben je dat je dit hebt gedaan. Het vee zal je voortaan mijden. Wilde dieren wenden zich af. Op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare. Zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel. Tegen de vrouw zei hij: je zwangerschap maak ik tot een zware last. Zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren en hij zal over je heersen. Tegen de mens zei hij: je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik je verboden had. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan. Zwoegen zul je om ervan te eten je hele leven lang. Doorns en distels zullen er groeien. Toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde waaruit je bent genomen. Stof ben je, tot stof keer je terug. De mens noemde zijn vrouw Eva. Zij is de moeder van alle levenden geworden. God, de Heer, maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan. Toen dacht God, de Heer: nu is de mens aan ons gelijk geworden. Nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt. Want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde te bewerken waaruit hij was genomen. En nadat hij hem had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de tuin van Eden de gerubs en het heen en weer flitsende vlammende zwaard. Zij moesten de weg naar de levensboom bewaken.
Na de preek zullen we met elkaar zingen het lied Ik zal er zijn, opwekking 770. Broers en zus, laten we samen eens nadenken over Genesis 2 en 3. Misschien heb je het al eens eerder gelezen, volgens mij zijn het best wel bekende gedeeltes uit de Bijbel. Zijn het ook wel weer gedeeltes uit de Bijbel, als je ze dan helemaal leest, dat er dan je weer wat anders opvalt. Maar Genesis 2 en 3 zijn bijzondere hoofdstukken waar heel veel over te zeggen valt en ook wel veel over te doen is. Om het een beetje leuk te houden vanmiddag is het niet te doen om dat nu allemaal te bespreken, maar probeer ik er een aantal dingen uit te lichten die volgens mij de kern van deze twee hoofdstukken laten zien. En dat begint allemaal met vers 4. Het interessante was wel dat dat net niet werd voorgelezen. Want er werd begonnen met lezen bij, zoals dat dan heet, vers 2, vers 4b. Hè, in de tijd dat God de Heer aarde en hemel maakte. Maar daarvoor staat nog het stukje, dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze en zo werden ze geschapen. Dat stukje dat hoort bij dit gedeelte en niet bij Genesis 1. Waarom? Als je Genesis verder leest, het hele boek Genesis, kom je het zinnetje dit is de geschiedenis van, kom je dat vaker tegen. Dat noemen we de zogenaamde Toledot-formule. En dat is een bepaalde vaste formule die telkens in het boek Genesis weer terugkomt en telkens een nieuwe geschiedenis inluidt. En je zou het ook kunnen vertalen met hoe het verder gaat met. Nou, en dat beschrijft nou precies heel mooi waar Genesis 2 en 3 over gaat. Hoe gaat het verder met de schepping nadat God het in Genesis 1 heeft geschapen? In Genesis 2 en 3 laat God dus zien hoe het verder ging. En dit gedeelte is niet alleen Genesis 2 en 3, nee, Genesis 4 hoort daar ook bij, want pas in Genesis 5 komen we het zinnetje, dit is de geschiedenis van, weer tegen. Wat dit zinnetje ons dus laat zien, is dat Genesis 2 niet een aanhangsel is bij Genesis 1. Alsof het een soort extra uitweiding daarvan is ofzo. Nee, als je het al iets zou willen noemen, zou je eerder kunnen zeggen dat Genesis 2 en 3 een vervolg is op, of een soort sequel, als je films kijkt. Maar Genesis 2 en 3 zijn dus echt is een zelfstandig hoofdstuk los van Genesis 1. Dat blijkt ook wel, omdat je ziet dat de focus heel anders is. In Genesis 1 ligt de nadruk erop dat God de hele kosmos, alles wat er is, schept. Maar in Genesis 2 en 3 gaat het niet over de hele wereld, maar gaat het over de aarde. En zelfs dan nog veel specifieker gaat het over de tuin die God aanlegt. Genesis 2 en 3 gaat dus over iets anders dan Genesis 1. Om het anders te zeggen, Genesis 1 gaat over God die de hele wereld, het huis zou je kunnen zeggen, schept. En Genesis 2 en 3 gaat erover hoe God laat zien hoe hij van dat huis een thuis probeert te maken. Een plek waar God wil wonen met mensen. Dat is dan ook het thema van deze preek. God wil bij mensen wonen. Ja, God wil bij mensen wonen. En we kijken naar drie punten. We kijken naar het huis. We kijken naar onze relatie. En we kijken naar Gods liefde. Allereerst dus het huis. Als wij Genesis 2 en 3 lezen. En niet alleen deze teksten, maar eigenlijk alle teksten zoals deze, dan moeten wij begrijpen dat wij ernaar kijken met onze hedendaagse 21-eeuwse westerse bril. Als wij deze tekst lezen, zijn wij mensen van onze tijd die op onze manier daarnaar kijken. Dat is heel normaal, want we leven in deze tijd. Maar dat zorgt wel voor wat problemen. Want de tekst die wij hebben gelezen is niet een 21-eeuwse tekst uit het moderne Westen. Nee, de tekst die wij lazen is geschreven heel lang geleden in het Midden-Oosten. En dus zullen we dat in rekening moeten houden. Moet je erover nadenken, maar hoe dachten ze in die tijd dan? En als je dat doet, dan vallen ons direct wat andere dingen op waar we misschien zelf overheen lezen. En misschien wel het gekste voor iemand uit die tijd en in die regio is het feit dat God zijn tuin wil delen met mensen. Voor iemand uit het oude Nabije Oosten waren dit soort tuinen niet vreemd. Goden woonden in tuinen. Dat geloofden ze allemaal. Dat waren dan prachtige tuinen met veel wilde en vaak heel veel water. En dat was dan de plek waar een god woonde. Soms zat er nog een soort van tempel bij of een huis of iets dergelijks. Maar goden woonden op plekken met prachtige tuinen en prachtige watervallen en heel veel wilde daarin. Je kunt daarbij denken aan het land Dilmun, waar de Sumerische goden woonden. Je kunt ook denken aan de juwelentuin uit het Gilgamesh-epos, waar de goden van de Assyriërs woonden. Maar misschien ken je ook wel de berg Olympus, een prachtige berg waar de goden van de Grieken bovenop woonden. Dus de tuin van de goden. Veel mythes gingen in die tijd gingen daarover. Dus niet de tuin van Adam en Eva, nee, het gaat hier in Genesis 2 en 3 over de tuin van God. En voor de meeste mensen in het oude Nabije Oosten waren die tuinen dus heel herkenbaar, maar waren het wel hele bijzondere plaatsen. Dat waren plaatsen waar alleen de goden woonden. Vaak ver weg. Kosmische plekken waar gewone mensen zoals jij en ik helemaal niet konden komen. Want daar woonden de goden en de mensen niet. Alleen in onze tekst is er iets raars aan de hand. God plaatst zijn tuin op een hele bereikbare plaats. Midden in het land Eden. En om extra duidelijk te maken waar het dan precies ligt, vertelt onze tekst ook nog even een beetje hoe je er kunt komen. Welke rivieren er omheen liggen en waar je dan dus moet zijn. En hoewel voor ons in deze tijd sommige rivieren niet zo bekend meer zijn, de Pison en de Gihon, terwijl de Eufraat en de Tigris wel bekend zijn, kunnen we toch daardoor een specifieke plaats aanwijzen. Met behulp van moderne technieken bijvoorbeeld zijn de Pison en de Gihon toch achterhaald. En zouden we kunnen zeggen dat Gods tuin in de bergen van Armenië ligt? Of een andere theorie, juist in het gebied bij de Perzische Golf. Punt is in ieder geval dat het onze tekst duidelijk maakt dat de tuin van deze God niet een plek is heel ver weg waar mensen niet kunnen komen, maar gewoon een bereikbare plaats waarvan je de routebeschrijving erbij krijgt. En er is nog iets anders vreemd met deze tuin. Deze God wil die tuin delen met mensen. Sterker nog, hij wil die bomen die er in die tuin staan, delen met mensen. Ze mogen ervan eten, ze mogen daar leven, ze mogen daar zijn. En ze krijgen er zelfs een taak in. Voor een lezer uit het oude Nabije Oosten, dus vanuit die tijd, die zou direct opmerken dat die twee bijzondere bomen in de tuin, dat niet letterlijk bomen zijn. Nee, die bomen staan symbool voor God. De ene staat symbool voor God als de bron van het leven. En de andere boom staat symbool voor God als de bron van wijsheid. Later in Spreuken 3 wordt dit zelfs gecombineerd en wordt wijsheid een levensboom genoemd. En zo maken die twee bomen dus duidelijk dat daar in die tuin de bron van leven en wijsheid is. Ja, God zelf is in die tuin. God is daar. En op die heilige plek, daar in die tuin waar God zelf woont, laat God mensen komen. Niet om iets te doen, niet om hem te dienen, maar gewoon om te zijn. Dat vinden wij misschien een heel normaal beeld, hè? Misschien hebben we er wel vaak over gedacht, hoe was dat dan voor Adam en Eva? Maar voor iemand uit die tijd was dit een totaal bizarre gedachte. Want de status quo in die tijd was dat goden en mensen apart van elkaar leefden. Ver weg, ver verwijderd, want de goden die waren toch veel te goddelijk om met mensen om te gaan. En daarom zaten ze op onbereikbare plaatsen ver weg. En de mensen moesten maar vooral een beetje zachtjes zijn. Ja, de mensen waren er eigenlijk ook alleen maar om de goden te dienen en te werken als hun slaaf. En dan Genesis 2 en 3 toont een God die helemaal niet op een afstand van mensen wil zijn. Hij wil juist heel dichtbij ze zijn. Hij wil bij ze wonen. En dat wordt in onze tekst nog eens extra duidelijk gemaakt, als je erop let, dat steeds de godsnaam Heer wordt gebruikt. He, waar in Genesis 1 het steeds ging over God, gaat het in Genesis 2 en 3 steeds over God de Heer. Dat is de verbondsnaam die we later op de Sinaï tegenkomen. De naam Yahweh, die betekent ik ben die ik ben. Dat is zeg maar de persoonlijke naam van God waarmee hij laat zien hoe persoonlijk hij betrokken wil zijn bij mensen. Die God, die Yahweh, wil in eigen persoon bij mensen wonen en hij wil alles wat hij heeft, alles wat hij is, delen met mensen. Zo wil God bij mensen wonen en daarvoor geeft hij hun een thuis. Hij deelt zijn eigen huis met ze. Dat is het bijzondere van Genesis 2 en 3. Dat is het bijzondere van onze God. Hij wil een relatie aangaan met mensen. Nogmaals, in die tijd ongehoord. Toch kun je al vrij snel concluderen dat de relatie die God wil niet haalbaar is. Want Adam en Eva eten van de boom. We kennen het allemaal, we zijn dat later de zondeval gaan. Maar daar even over. De zonde, wat hier gebeurt, is niet per se het overtreden van een regel. Alsof ze gewoon niet zo goed geluisterd hebben. Nee, het probleem van het verhaal gaat dieper dan dat. Want als de boom van kennis en van, als de boom van kennis van goed en kwaad symbool staat voor Gods wijsheid, dan is het eten van die boom niet ongehoorzaamheid, maar is die eten van die boom een poging om zelf de wijsheid in pacht te hebben. Om zelf dus uit te kunnen maken wat goed en slecht is. Dat is de zonde van Adam en Eva. Ze willen zelf wijs zijn. Maar, zegt Psalm 111, het begin van wijsheid is ontzag voor de Heer. En Adam en Eva hebben dus geen ontzag voor de Heer. En daardoor miskennen ze de verhouding en orde waarin God de wereld maakt. En die goede orde waarin God het geschapen heeft, die verdwijnt. En Adam en Eva laten wanorde toe. En met wanorde heeft die slang dan ineens alles te maken. Voor iemand uit die tijd, voor de mensen uit het oude Nabije Oosten, was de slang bij uitstek een schepsel dat te maken had met chaos, met wanorde. De slang, en dat zien we ook in geschriften van andere volken uit die tijd, de slang probeert steeds alles te verstoren. De slang is steeds het symbool voor onrust, voor verwarring, voor chaos, voor dat het niet meer is zoals het zou moeten zijn. Dus de slang is niet de oorzaak van de onrust, maar hij wakkert bij Adam en Eva onrust aan en misleidt. En door die chaos ontstaat er afstand. God verwijdert Adam en Eva letterlijk uit zijn tuin. Omdat door de wanorde die er is, omdat de orde verstoord is, kan God niet langer zichzelf onverminderd met hen delen. Doordat Adam en Eva zelf de bron van wijsheid willen zijn, worden ze daardoor dan ook overgeleverd aan hun eigen kwaad. Adam en Eva mogen niet langer bij de boom van het leven zijn. En daardoor wordt hun leven ook eindig. Dan zie je dat de generaties daarna ook steeds minder lang leeft. Maar Adam en Eva mogen ook niet langer bij de bron van wijsheid zijn. En daarom ervaren ze steeds weer dat hun eigen wijsheid tekortschiet. Het gevolg van de zonde is afstand. Afstand tot God, maar ook afstand tot elkaar. Volgende week in Grijpskerk gaan we daar verder op in, door te kijken naar de schaamte die Adam en Eva en ons allemaal parten speelt. Een direct gevolg van de zondeval. En dat wil ik nu ook even noemen. Dat is direct wat er gebeurt. Adam en Eva schamen zich voor elkaar. En daardoor verdwijnt direct hoe God het bedoeld had. Gods idee dat man en vrouw samen één van lichaam zijn, wordt direct verbroken. Want Adam en Eva komen op afstand van elkaar te staan en zien hun naaktheid. Zo komt er dus afstand tussen man en vrouw en ook tussen mensen onderling. God voorspelt in de moederbelofte dat dat zo zal blijven. Mannen heersen over vrouwen. En als we om ons heen kijken, zien we dat God gelijk heeft gekregen. Relaties staan onder druk. Vaak komen we toch op afstand van elkaar te staan. Het lukt ons niet om echt in verbinding en contact met elkaar te blijven. Huwelijken sneuvelen vaak, veel. Relaties worden verbroken met alle gevolgen van die. De een heerst in deze wereld over de ander. Mensen worden onderdrukt, mensen worden gepest, mensen worden uitgebuit. We doen elkaar van alles aan. De afstand die er ontstond in Gods tuin tussen Adam en Eva, die afstand is er nog steeds. En ik zou je willen vragen om voor jezelf daar eens op te reflecteren. Hoe is dat in mijn leven? Hoe staat het er eigenlijk voor in de relaties die jij hebt? Bijvoorbeeld met de persoon naast je. Misschien ben je gelukkig getrouwd, misschien ben je getrouwd. Misschien heb je het heel goed met de mensen om je heen, maar misschien leef je ook wel in ruzie en in oneenigheid. Kijk eens naar de relaties die je hebt. Hoe staat het er eigenlijk voor? Wat vind je er eigenlijk van? Ben je er blij mee? En misschien nog een belangrijke vraag. Wat vindt die ander er eigenlijk van? Als je eens opzij zou kijken. Zou ze dan vriendelijk glimlachen? Zou hij dan zeggen, ja hoor, het gaat goed. Of moet je samen toch verder in gesprek? Het is belangrijk, en soms vinden we het natuurlijk een beetje ongemakkelijk. Maar om eens naar elkaar te kijken. Misschien kun je dat nu gewoon letterlijk eens proberen. Kijk eens even naar de ander. Hoe is het? Hoe gaat het tussen ons? Hebben wij het goed met elkaar? Lukt het ons om op de ander gericht te zijn? Want leert 1 Korinthe 13 ons, dat is namelijk liefde. Liefde is gericht op de ander. Misschien is nu niet het juiste moment. Misschien kun je vanmiddag of vanavond of op een ander moment daar samen de tijd voor nemen om eens daarover te praten met elkaar. In ieder geval wat we in Genesis 2 en 3 zien, is dat Adam en Eva zelf probeerden wijs te zijn. Dachten dat zij zelf wel konden uitmaken wat goed is en wat kwaad is. Maar het gevolg was dat ze alleen maar gericht geraakt zijn op zichzelf en wij met hen. En misschien de grootste afstand is nog wel gekomen, niet tussen mensen onderling, maar de afstand tot God. Zijn goede orde, zijn gerichtheid op ons, zijn idee van verhoudingen zijn volledig verstoord geraakt. Het is niet meer zoals God het bedacht had. Het is helemaal verpest. En toch wil God bij mensen zijn. En toch wil God bij jou wonen. Wil die bij ons zijn? Wil die dichterbij komen? Eigenlijk heel raar in ons systeem. Waarom zou je dat nou willen? Nou, dat wil God vanwege zijn liefde voor ons. In de tijd van het Oude Nabije Oosten was God dus, Yahweh, onze God, totaal anders dan de andere God. Hij was de enige God die dichtbij mensen wilde komen. Zelfs als die mensen daar niet toe in staat zijn. Dat heeft dus alles te maken met God. Zijn liefde is zo ontzettend groot. Ja, hij is liefde. En het bijzondere van Genesis 2 en 3 is dat het laat zien dat God verder gaat. Dat God de mens niet loslaat, maar dat hij nog steeds bij mensen wil wonen. Als je verder leest vanaf Genesis 3, Genesis 4 en steeds weer door, zie je dat God telkens weer pogingen onderneemt om dat maar te bereiken. Om op die manier weer met mensen samen te leven. De meest zichtbare vormen daarvan in het Oude Testament zijn de tabernakel en de tempel. Dat zijn dan bijzondere plaatsen. De mensen kunnen niet zomaar meer met God samenleven. Nou, dan moeten ze maar naar de tabernakel en de tempel. Dat zijn plekken waar God en mens dan nog wel bij elkaar kunnen komen. Al is het op enige afstand en met behulp van offers. Het opvallende is, als je de beschrijvingen van de tabernakel en de tempel leest, dat die plekken doen denken aan de tuin in Eden. De tabernakel en de tempel zitten vol met allerlei tuinmotieven. zitten allemaal granaatappels bijvoorbeeld in en allemaal lotuskelk, hè, bijzondere bloemen die je in Ede ook tegenkwam. Er is heel veel water in de tempels, allerlei manieren aanwezig. En misschien nog wel het meest kenmerkende, de menorah, de zevenarmige kandelaar, die centraal in de tempel staat als de levensboom. Het licht dat leven geeft. En zo probeert God om toch nog met mensen samen te leven. Maar als we verder het Oude Testament doorlezen, merken we dat dat niet voldoet. Het volk kan het tempelideaal niet aan en de afstand tot God blijft merkbaar en voelbaar. En dan blijkt dus ook dat het niet de ontmoetingsplek is die vernieuwd moet worden, maar dat het de mens is die geheiligd moet worden. En dat is wat God dan doet. De afstand tussen God en mens wordt overbrugd. Alle lijnen die verbroken zijn sinds Eden vinden hun herstel in Jezus Christus. Want hij komt als de tweede Adam om de wanorde te herstellen. Als hij sterft aan het kruis. Want op het moment dat Jezus sterft aan het kruis, scheurt het voorhangsel in de tempel en is de afstand, is de opening tot God weer begaanbaar en is de afstand verdwenen. Je zou kunnen zeggen dat het kruis de nieuwe levensboom is waardoor wij het leven met God teruggekregen hebben. Jezus is onze nieuwe boom van wijsheid geworden, schrijft Paulus in 1 Korinthe 1. Ja, God geeft zichzelf in Jezus Christus tot herstel van zijn plan. En zo zien we sinds Jezus dat de omgang met God niet langer aan een plek gebonden is, maar aan een persoon. Wie Jezus ziet, ziet de Vader. En dankzij zijn geest leert hij ons welke relatie wij met de Vader mogen hebben. Want het is de geest die ons Abba Vader laat zeggen. En zo is het dankzij God dat de situatie veranderd is. Zoals Paulus dat omschrijft in Efeze 2. Hij zegt, zo bent u nu dus geen vreemdelingen of gasten meer. Maar u bent burgers, net als de heiligen. En huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Door Jezus wordt de mens opnieuw huisgenoot van God. Wij mogen bij hem wonen. En leven uit zijn liefde. Dat heiligt ons. Dat verandert ons. Die liefde. En voor onze relaties hier en nu betekent dit dat we ze dus bij God mogen brengen. We hoeven het niet zelf te doen. Nee, je vriendschap, je huwelijk, je relatie met kinderen of ouders. Je hoeft het niet alleen te doen. Je hoeft er niet alleen mee te zwoegen. Maar je mag ze bij God brengen. En daarom is het denk ik belangrijk dat we als mensen die in relatie tot elkaar staan, dat we samen naar God toe gaan. Ja, als man en vrouw, of als ouders en kinderen, als vrienden samen, als gemeente samen, dat we bidden tot God. Dat we het bij God brengen. Het er met elkaar over hebben als we merken dat het moeizaam gaat in onze relaties. Dat we samen dan op zoek gaan naar de liefde van God die ons aan elkaar verbindt. En dat we samen ons dan bij hem thuis voelen. Tot slot. Wij leven nu nog steeds in een wereld die gekenmerkt wordt door afstand. Maar hoewel we in deze wereld leven, mogen we al uitkijken naar de nieuwe wereld, het Koninkrijk van God, waarin er helemaal geen afstand meer zal zijn. Openbaring 21 geeft ons een voorproefje en laat zien dat mens en God dan zullen samenleven in volmaakte harmonie, als bruidegom en bruid. Gods woonplaats is onder de mensen. Een tempel is niet meer nodig. Er zal geen dood, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn meer zijn. Want wat er eerst was, is voorbij. De afstand verdwijnt. Dat is ons vooruitzicht. Dat is ons voorland. Kijk daarnaar. En kijk vanuit Gods ideaal, Gods liefde, naar elkaar. Want weet je wel dat God bij jou wil wonen? Wil jij ook bij hem? Amen. Laten we samen bidden en danken. Heer, u bent er en u zult er zijn. En u bent er altijd. Bij ons en om ons heen. In ons, voor ons, achter ons, onder ons en boven ons. U ziet ons. U kijkt naar ons. U weet wie we zijn. U weet wat we nodig hebben. En als geen ander weet u hoe fijn en belangrijk het is om relaties te hebben. Om contacten te hebben. Ja, u kenmerkt zichzelf door relaties. Vader, Zoon en Geest, innig verbonden in liefde en harmonie. En die relaties zet u voort. U schept mensen. U maakt om in contact te staan. We weten hoe fijn het is als iemand je ziet. Als iemand je echt kent en je hoort en naar je luistert. Als iemand er voor je is. U weet dat als geen ander, want u hebt zelf gezien dat het niet goed is als een mens alleen is. En Heer, u weet hoe vaak we alleen zijn. We ons alleen voelen. Als er niet dat contact is wat we zo graag, zouden willen. Wat we zo nodig hebben. Als we ons een beetje onheimisch voelen. Niet zo goed weten waar we heen moeten. Ja, Heer, er is zo vaak een lege plaats in ons hart. En daarom komen we bij u. We hebben u nodig, Heer. Leer ons hoe relaties aan te gaan. Leer ons hoe contacten te onderhouden. Ja, leer ons vanuit uw liefde er voor de ander te zijn. We danken u dat u aanwezig bent in ons leven. Misschien kunnen we hele concrete voorbeelden ervan noemen dat we dat gemerkt hebben. Dat we dat nog steeds ervaren of zien. Maar misschien vinden we het ook lastiger om de woorden aan te geven. Maar is het meer een gevoel? Voelen we dat u er bent? Maar misschien hebben we ook wel het idee dat u gewoon ver weg bent. Dat u niet dichtbij bent, niet betrokken op ons leven. En dat kan dan moeilijk zijn en ingewikkeld. Juist ook als we zelf veel afstand ervaren in ons leven en in de wereld om ons heen. Want Heer, er zijn nou eenmaal veel conflicten, ruzies en verwijderingen. Oorlogen, heel groot, waarin mensen niet meer bij elkaar willen zijn. Maar elkaar juist bestrijden. Maar ook heel dichtbij. Misschien wel bij ons, in onze eigen familie, in onze eigen kerk. Als mensen tegenover elkaar komen te staan. Als de polarisatie enorm is. En we elkaar niet meer kunnen bereiken. Heer, wat onze situatie ook is. We bidden u, laat ons één zijn. Laat ons uw stem verstaan. Verlangend naar contact, innige relatie met u. Want alleen als u in het centrum van ons leven staat, alleen als u de bron van wijsheid bent, kunnen wij het goede leven leven dat u geeft in Jezus Christus. En daarom vragen we, leer ons dat leven. Leid ons aan uw hand door uw Heilige Geest. Zo willen we u bidden. Voor elkaar. En in het bijzonder voor hen die eenzaam zijn of die alleen gaan. We bidden u voor de weduwen en de weduwnaars en de wezen. We bidden u voor hen die hun geliefde niet meer kunnen bereiken, omdat ziekte ze opslokt. We bidden u voor hen die te maken hebben met Alzheimer en dementie. We bidden u voor hen die te maken hebben met psychische ziekte, moeite, depressie of somberheid. We bidden u voor hen die het moeilijk vinden om contacten te leggen of te onderhouden, omdat ze sociaal wat onhandig zijn. We bidden u voor hen die gepest worden omdat ze anders zijn, die zich op die manier alleen voelen staan. We bidden u voor hen die geen huis hebben, geen dak boven hun hoofd. We bidden u voor hen voor wie hun huis geen veilig thuis is, omdat ze te maken hebben met onveiligheid, huiselijk geweld, fysiek of verbaal. Ja, Heer, we bidden u voor alle mensen. En we bidden u ook voor ons. Dat we al deze zaken, alles wat er aan de hand is in het leven van mensen, dat we dat niet tot excuus maken om maar geen contact te hoeven zoeken. Omdat die ander zo anders is, omdat die ander zo moeilijk te bereiken valt. Omdat die ander zo'n beetje vreemd is en zo anders als wij zelf. Nee, help ons juist om bruggen te slaan, om contacten te leggen. Niet omdat we er zelf beter van worden, maar omdat we dan uw liefde door ons voelen gaan. Ja, Heer, wees zo met ons. Geef dat we elkaar opzoeken, dat we elkaar mogen zien, dat we elkaar mogen zien staan. Daarvoor hebben we u nodig, want alleen in uw liefde is dat mogelijk. Bouw zo uw koninkrijk, ook door ons heen. Werk in ons en help ons door uw geest om als Christus voor elkaar er te mogen zijn. Om ja, om Christus te vertegenwoordigen bij de ander. Zo mogen we uw liefde doorgeven en laten zien aan alle mensen dat we u nodig hebben. Dat we uw liefde zo hard nodig hebben. En daarom vragen we, Heer, kom ons tegemoet met uw liefde. Zeker als wij ons tot u keren. En maak dan alstublieft alles weer goed. We bidden het uit genade. Amen. Er is nu een kort moment voor de collecte. Uit het idee dat wij niet hier alleen maar zijn om te halen, maar ook om te geven. Het leven met de Heer ons dankbaar maakt. En na een kort collectemoment is er de geloofsbelijdenis waarin we samen belijden dat we geloven in God. En dat dat is wat ons bindt, dat we ons bij Hem thuis mogen weten. En aansluitend daarop zingen we dan ook ons laatste lied. Dat is dan Psalm 84, vers 1 en 4 in een nieuwe bereiding.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Waarin juist ook zijn nabijheid en zijn betrokkenheid op onze leven zichtbaar wordt. En we reageren erop met het amen in de versie van Psalm 89, vers 18, het laatste vers. Mogen de Heer jullie zegenen en beschermen. Mogen de Heer met vreugde en instemming naar jullie kijken en jullie genadig zijn. Mogen de Heer met bijzondere aandacht naar je kijken en je vrede geven. Zondag allemaal en hopelijk tot volgende week in Grijpskerk.